U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Vrienden, van harte welkom bij een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Ja, we zijn inmiddels het nieuwe jaar gestart. We hebben al het een en ander aan grote feesten achter de rug, natuurlijk ook in het nieuwe jaar. En inmiddels is de kleur in de kerk weer groen. Dat betekent dat we de gewone tijd door het jaar weer in zijn gegaan. En ik wil aan het begin van deze gewone tijd, die overigens niet zo lang duurt, want binnenkort gaan we alweer de vaste tijd in natuurlijk. Maar ik wil aan het begin van dit nieuwe jaar wil ik graag gaan spreken over een wat onbekend thema, denk ik, voor onze kerk. Of, iedereen zal het wel kennen. Maar mensen die weten er waarschijnlijk niet het fijne van. Omdat het een beetje een verborgen thema is in onze kerk. En dat is het thema van het exorcisme. U weet waarschijnlijk dat elk bisdom in de wereld verplicht is om een exorcist aan te stellen. Dat betekent dat een priester de speciale opdracht krijgt van zijn bisschop om zich te buigen over personen die beweren bezeten te zijn. Hè, soms is dat zo, soms is dat niet zo. En ik denk dat dit een van de thema's is binnen onze kerk. Die is omgeven natuurlijk door allerlei vooroordelen of allerlei foutieve denkbeelden. Als je over exorcisme spreekt, dan wordt er al heel gauw gesproken over dat is middeleeuws. Of dat was ooit in de tijd van de inquisitie zo, maar dat bestaat tegenwoordig niet meer. Nou, ik kan u vertellen, elk bisdom in heel de wereld, en dat zijn een paar duizend bisdommen, hebben een exorcist. En ik kan u ook vertellen dat die exorcisten het vaak behoorlijk druk hebben. En dat niet een soort bijbaantje is als priester, waar je één keer in de paar maanden iets mee doet. Nee, meestal is het zo dat mensen die met zware problemen te kampen hebben, de exorcist ook wel weten te vinden. Dus ik wil daar vandaag wat meer over gaan spreken. Waarom? Niet alleen maar om een controversieel thema uit de doeken te doen, maar vooral omdat het ons geloof heel erg kan sterken. En dan spreek ik ook uit mijn persoonlijke ervaring. Ik ben een paar keer bij een exorcisme geweest. Dat heet een groot exorcisme, hè? Dus in tegenstelling tot het kleine exorcisme. Het kleine exorcisme is een gebed dat in principe elke priester mag uitspreken met toestemming van zijn bisschop. Dat is overigens alleen voor de priesters. En het grote exorcisme is het exorcisme dat wordt uitgesproken echt over een bepaalde persoon. Hè? Dat mag verder niemand. Dat mag alleen de priester die daartoe ook bijzonder de aanstelling heeft ontvangen van zijn bisschop. Nou, ik wil daarover gaan spreken. En ik wil zoals gebruikelijk deze uitzending ook weer beginnen eerst met gebed. En ik denk dat er geen toepasselijker gebed bestaat dan het gebed tot de heilige aartsengel Michael. Dit is het openingsstukje van het kleine exorcisme. Ik zal niet het hele kleine exorcisme gaan bidden voor de radio, maar wel de opening waarin de heilige aartsengel Michael wordt aangeroepen als de prins van de hemelse legerscharen. U weet, hij is de leider van de hemelse legermachten, van alle strijdende engelen. En we kunnen hem in ons persoonlijke leven regelmatig aanroepen. Kunnen we niet alleen, die aansporing is er ook vanuit de kerk. U weet waarschijnlijk, ik heb daar een paar weken terug ook een podcast over gemaakt, dat paus Leo XIII in zijn tijd zelfs een gebed tot de heilige aartsengel Michael instelde, dat verplicht na elke mis gebeden moest worden. En hier bij Radio Maria doen we dat ook. Nou, ik ga beginnen met gebed en daarna wil ik met u wat gaan spreken over dat mysterieuze thema van het exorcisme. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Glorievolle prins van de hemelse legerscharen, heilige aartsengel Michael, bescherm ons in de strijd tegen de heerschappijen en machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in de lucht. Kom de mensen te hulp, die God geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis, en die hij ten koste van een grote prijs heeft vrijgekocht van de slavernij van de duivel. De Heilige Kerk vereert u als haar beschermer en patroon. U heeft de Heer de opdracht gegeven de verloste zielen in de eeuwige vreugde binnen te leiden. Bid dus de God van vrede ons te helpen, om Satan onder onze voeten te verpletteren, omdat hij niet langer de mensen gevangen zou houden en schade toebrengen aan de kerk. Offer onze gebeden op aan de Allerhoogste, opdat de Heer ons spoedig zijn barmhartigheid bewijzen. Maak u meester van de draak, de oude slang, die de duivel en de Satan is. En werp hem gebonden in de afgrond, opdat hij niet langer de volkeren zou verleiden. Amen. Vrienden, vandaag dus wat meer over dat thema wat al heel wat Hollywood-regisseurs heeft geïnspireerd om films te maken. Een thema dat nogal bekritiseerd is in onze kerk ook. Het thema van het exorcisme. Ik weet nog dat ik in 2014 een jaar in Spanje woonde. En dat toen de exorcist van het bisdom Córdoba wat kwam vertellen aan een heel groot studentenhuis. 130 jonge mannen tussen de 20 en de 25 jaar oud. Stoere kerels. En ik hoorde ze eigenlijk nooit stil, de jongens. Ze waren heel de dag een hoop lawaai aan het maken, een hoop drukte. Tot die ene avond. Want deze priester kwam dus naar dat studentenhuis om wat te vertellen over zijn werk als exorcist. En de jongens waren ineens muisstil. En je merkte gewoon dat er een geest door de zaal heen ging van respect, van eerbied, van misschien ook wel een beetje angst zelfs. Want er werd een thema aangesneden wat aan de ene kant natuurlijk onbekend is. En wat aan de andere kant ook heel erg tot de verbeelding spreekt. Exorcisme, wat betekent dat? En is dat wel nodig? Nou, ik ga er vandaag wat over spreken. En zoals alles in onze kerk moet alles terug te herleiden zijn tot de bron, namelijk Jezus Christus zelf, en wat hij ons toont in het evangelie. We zijn een geloof van openbaring. Dat wil zeggen dat we niet ons geloof zelf hebben bedacht, maar het geloof is ons gegeven, is ons geopenbaard. En die openbaring is al bezig sinds het begin van de schepping, sinds Adam en Eva. Maar die openbaring kreeg natuurlijk een climax in de komst van Jezus Christus. Hij is de volheid van de openbaring. En als we kijken naar datgene wat Jezus zegt en doet in het evangelie, dan zien we dat het uitdrijven van duivels niet een ondergeschoven kindje is. Dat is niet iets dat één of twee keer wordt genoemd in het evangelie, nee. Regelmatig spreekt de evangelist erover, de verschillende evangelisten, over het feit dat de mensenzoon ook duivels uitdrijft. En Jezus zelf spreekt daar ook over. Dus het wordt vaak zelfs in één adem genoemd met het genezen van zieken. Jezus, zoals alles wat hij doet in het evangelie, verricht de wonderen, de genezingen, maar ook de duiveluitdrijvingen, uiteindelijk maar met één doel. En dat is om de mens naar lichaam en ziel weer gezond te maken en om de mens tot geloof te brengen. Dus op het moment dat Jezus een wonder verricht, maar ook wanneer hij duivelen uitdrijft, doet hij dat om de mensen tot geloof te brengen. Dat hij werkelijk de zoon is van de levende God, dat hij degene is die uiteindelijk de kop van de slang verplettert. En als we dat even vertalen naar onze tijd, dan heeft de kerk bepaald dat elk bisdom in heel de wereld dus een aparte priester moet hebben die als extra functie heeft het uitdrijven van duivels. Nou, ik was zelf nog maar vers priester gewijd, ongeveer 8 jaar geleden. En toen had ik het geluk dat ik hier zelf een paar keer bij aanwezig moest zijn bij zo'n duiveluitdrijving, zo'n exorcisme. En ik zal niet in details treden, maar voor mij was dat een totaal nieuwe wereld. Ik kende het wel van de films, van de Hollywoodfilms. En ik had altijd een idee dat dat veel spectaculairder, veel sensationeler was gemaakt dan de werkelijkheid. Maar ik moest op dat moment erkennen dat ook de werkelijkheid behoorlijk spectaculair is. En dat bedoel ik niet oppervlakkig. Ik bedoel dat het me behoorlijk diep raakte. Het was een veel echtere aanwezigheid dan ik me in eerste instantie kon voorstellen. Hoe ziet zo'n exorcisme eruit? Nou, de exorcist, de priester, die bidt verschillende oeroude gebeden die de kerk heeft vastgesteld als gebeden om, als het ware, de duivel uit de tent te lokken, wetende dat die priester daar staat in persona Christi, dat wil zeggen in de persoon van Christus. En zoals we ook in het evangelie lezen, de demonen die zoeken vaak zielen op om daar als het ware in te gaan wonen. En wat opviel, ik heb dat van meerdere exorcisten gehoord, ook van de man in Córdoba, is dat dit heel vaak te maken heeft met esoterie. Ja, dus op het moment dat kinderen, en sommige volwassenen misschien ook wel, geesten gaan oproepen, dan is dat een hele gevaarlijke bezigheid. Ja, dan kun je inderdaad dus echt inderdaad demonen uitnodigen die je absoluut niet in je leven wil hebben. Andere redenen dat mensen op een gegeven moment bezeten konden raken, was bijvoorbeeld een ernstige zonde als abortus. Hè, dat je op dat moment ook een demon in huis haalt. Nou, het zijn thema's waar de kerk niet al te vaak over spreekt. Hè. Het zijn natuurlijk ook een beetje ongemakkelijke thema's. Maar toch is het belangrijk om dat af en toe te benoemen. Op het moment dat een bezetene bij een priester komt, die is aangesteld tot exorcist, dan komt er eerst een soort van intakegesprek, zoals je dat ook bij een dokter kunt hebben. En dan moet de priester gaan bepalen, is hier inderdaad sprake van bezetenheid, of zijn er bijvoorbeeld psychologische of psychiatrische problemen. Dat is namelijk niet hetzelfde. Het kan zijn dat je met een probleem rondloopt en dat je bij een priester uitkomt, en dat de priester uiteindelijk moet concluderen dat het geen geestelijk probleem is, of geen probleem is van de geestelijke wereld, hè, van de wereld van de engelen en de demonen, maar dat het een psychiatrisch of psychologisch probleem is. In dat geval zal deze exorcist je dus doorverwijzen naar een dokter en zal je adviseren om misschien een keer met een psychiater te gaan praten, dat zou kunnen. Maar in sommige gevallen kan de priester dus inderdaad opmerken dat er wel degelijk sprake is van bezetenheid. Nou, en hoe weet een priester dat? Het heeft uiteindelijk altijd te maken met hoe de persoon reageert op heilige zaken. Bijvoorbeeld op het gebed, of op het zien van een kruisbeeld, of op het noemen van heilige namen. En ik wil u ook bijzeggen, het is niet zo dat de zonde altijd gepaard gaat met bezetenheid. Hè? Dan zou de exorcist het wel ontzettend druk krijgen. Dus heel vaak is het ook niet zo dat die bezetenheid optreedt, maar het kan dus wel gebeuren. Hè? De priester zal dus eerst gaan kijken of inderdaad deze persoon een psychiatrisch of psychologisch probleem heeft, of dat er werkelijk sprake is van bezetenheid. En als hij vaststelt in dat intakegesprek dat er inderdaad sprake is van bezetenheid, dan zal daar dus een groot exorcisme op volgen. Wat is dat precies? Nou, het is eigenlijk een gebedssessie. Aan de hand van verschillende gebeden wordt de duivel als het ware uit zijn tent gelokt. En op een gegeven moment is de exorcist, de priester, dan in staat om in contact te treden met die demon die de ziel aan het kwellen is, lastigvallen is. En hij krijgt dan in opdracht van God, of in naam van God moet ik zeggen, de opdracht om die demon uit te werpen. En dat gaat er vrij heftig aan toe. Ik heb daar dus, zoals ik zei, een paar keer bij mogen zijn. En de persoon in kwestie die lijkt dan op dat moment echt zichzelf niet. Hè? Dus eerst is het gewoon nog de persoon met wie je een normaal gesprek kunt voeren, maar op dat moment lijkt er echt iets te veranderen en is de priester dus in contact met die demon die in die persoon aanwezig is. En hij begint dan op dwingende toon die demon te bevelen de ziel te verlaten. En dit klinkt misschien allemaal nogal spannend of misschien zelfs wel een beetje angstaanjagend, maar ik moet heel eerlijk zeggen dat het mijn geloof juist gesterkt heeft. Want wat zie je dan voor je? Je ziet een priester die rechtop staat en die op dwingende toon tegen die demon zegt dat hij de ziel moet verlaten. En je ziet dan vaak de persoon in kwestie op wie het exorcisme wordt toegepast een beetje ineengedoken in een kerkbank zitten. Dus de verhouding is heel duidelijk. Christus rechtop als Heer en Meester die beveelt aan de duivelen om de zielen niet langer te kwellen. En ik vond dat eigenlijk een heel mooi beeld ook wel. Ook al is het moeilijk en ook al is het natuurlijk voor de persoon in kwestie pijnlijk. Misschien niet fysiek pijnlijk, maar het is pijnlijk te moeten erkennen natuurlijk dat je een bezetenheid hebt. En het is pijnlijk om dat traject door te moeten maken. Maar uiteindelijk is het bevrijdend. Hè? Dus uiteindelijk zal die persoon er ontzettend mee geholpen zijn als die demon deze ziel verlaat. En in die zin was het ook heel hoopvol. En wat mij het eigenlijk het meeste is bijgebleven, je hebt de vaste gebeden, hè, die bestaan uit drie grote blokken van gebed, die de priester meerdere keren kan herhalen ook. En tussen dat officiële exorcismegebed door, kan de priester ook verschillende extra gebeden bidden. Bijvoorbeeld de Rozenkrans, Onze Vader wees gegroet, litanie, hè, bijvoorbeeld de litanie tot de Heilige Maagd Maria of tot het Heilige Hart van Jezus. En je ziet de felle reactie van de duivel of van de demon op deze gebeden. En ik moet heel eerlijk zeggen dat sinds ik dat ooit heb meegemaakt, ik ook nooit meer hetzelfde heb gekeken naar een Onze Vader en een Wees Gegroet. En je weet natuurlijk hoe goed het Onze Vader en het Wees Gegroet zijn en hoe belangrijk die gebeden zijn voor onze kerk. Maar op zo'n moment zie je heel effectief, heel rechtstreeks het gevolg van dit soort gebeden. Welke enorme impact die hebben op de demonen. Er is wel eens tijdens zo'n exorcisme, dat is een ander exorcisme dan waar ik bij was, maar tijdens een exorcisme gevraagd door de exorcist aan zo'n demon, welk effect heeft de rozenkrans op jullie? En toen moest die demon antwoorden, want op dat moment is het Christus zelf die hem dwingt als het ware om antwoord te geven. En die demon die antwoordde, op het moment dat iemand de rozenkrans bidt, dan is het alsof iemand met een hamer bij elk Wees Gegroet op ons hoofd aan het slaan is. En dat beeld hebben wij waarschijnlijk niet zo gauw bij het Wees Gegroet. Wij denken eerder, het is een prachtige zoete lofzang op de naam van Maria. En dat is het natuurlijk ook, hè, de woorden van de engel die tot Maria worden gesproken. Maar voor de duivel is dit een ware kwelling. En ik heb dat dus, die keren dat ik daarbij aanwezig mocht zijn en dat ik ook zelf in gebed de exorcist ondersteunde, begeleide, heb ik dus ervaren de kracht van de gebeden, de rechtstreekse kracht die het Onze Vader, het Wees Gegroet, of bijvoorbeeld een litanie als die van het Heilig Hart heeft op zo'n demon. Nou goed, mijn beeld moest vanaf die dag wel een beetje bijgesteld worden. Het was inderdaad niet zo sensationeel zoals je in sommige Hollywoodfilms ziet. Maar het was tegelijkertijd toch ook wel heel concreet. Een hele concrete realiteit van een boze, schreeuwende demon die de ziel niet wil verlaten. En toch, en daar wil ik graag vandaag mee afsluiten, is het ook een ontzettend hoopvolle ervaring. Want uiteindelijk zien we op zo'n moment die confrontatie tussen de algoede, Jezus Christus, en de verdorven engelen, de demonen. Als we die confrontatie zien, zien we duidelijk wie de baas is. We zien duidelijk dat Jezus Christus de wereld heeft overwonnen, dat hij de zonde heeft overwonnen, dat hij de duivel heeft overwonnen. En daarom wil ik daar vandaag mee afsluiten met de hoopvolle boodschap. Als u misschien ooit iets over exorcisme hoort, doe daar niet lacherig over, maar ondersteun deze priesters in uw gebed, hè, met uw gebed. Ze hebben dat nodig. En weet dat uiteindelijk Christus al het kwaad al overwonnen heeft. Dus de demonen weten dat ook. De demonen zijn in die zin heel gelovig, want ze erkennen Jezus wel degelijk als zoon van God. Ze zien hem en ze herkennen hem als zoon van God, maar ze houden niet van hem. Dus bid dat deze zielen die inderdaad exorcismes moeten ondergaan, uiteindelijk weer de rust en de vrede terugvinden en dat ze op die manier weer helemaal rein komen te staan voor God. Die ziel is door God geschapen, die ziel is door de Heer gedoopt en demonen horen daar niet in thuis. Nou, een wat ander thema vandaag, toch goed om daar eens een keer over te spreken. Misschien dat ik in de toekomst daar nog wel eens vaker over spreek. Voor nu wens ik u een hele goede gezegende dag toe en ik hoop dat u met hele goede moed het nieuwe jaar ingaat en dat u ook weet op het moment dat u een Onze Vader of een Wees Gegroet bidt, dat u een ongelooflijk krachtig gebed aan het bidden bent.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.